Welkom bij de Dani van Kay podcast. Ik ben Daniella, eetstoornisherstelcoach, woon het in Hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Deze komende afleveringen gaan ietsjes korter zijn, want zoals jullie weten heb ik heel weinig tijd de komende tijd. En de afleveringen zullen ietsjes meer voor opgenomen zijn, dus pre-recorded. Dus weet dat. En je zal geen persoonlijke updates krijgen, die krijg je misschien in Recovering with a Danny. Ik weet dat heel veel van jullie daar ook naar luisteren. Vergeet me niet te volgen op Danielle Van Kay, want daar laat ik je, behind the scenes, neem ik je mee. Ook op mijn maand vrij, de mini bootcamp. Er is trouwens nog één plekje vrij voor de mini bootcamp. En één plekje vrij voor programma 1 in september. Dus dan weten jullie dat. Ik heb wel een paar intakes staan, dus wie weet zijn ze al ingenomen. Ik heb ook nog plekjes voor single boost sessies. Ook voor de, uiteraard, ik wil heel graag Nederlanders helpen, omdat ik weet hoe ernstig de GGZ in elkaar zit. Dus schroom niet om je aan te melden. Intakes zijn altijd gratis, single boost sessie uiteraard niet, maar in dat uur kan je lekker je vragen stellen. En dat kan ook zijn naar een aanleiding van een podcast. Dus we gaan vandaag hebben over een onderwerp wat dus heel vaak voorkomt in gesprekken. En dat is dat ik vaak de vraag krijg van Danielle: hoe kan ik in hemelsnaam, hoe kan ik in godsnaam herstellen in een wereld waarbij iedereen op dieet is? I get it. Het is super irritant. Het is echt verschrikkelijk. Ik had laatst een gesprek hierover met twee cliënten. Eentje komt uit de 80's, eentje komt uit de 90's. Ik kom ook uit de 90's en ik ben letterlijk in 1990 geboren. Ik word dus bijna 33. En ik weet nog dat toen in 1990, toen begon het eigenlijk een beetje met aerobics. Met, volgens mij heette dat toen Slim Fast, Atkins, Leven Lang Fit. Wat had je nog meer? Nou, ik denk dat heel veel van jullie wel allerlei diëten uit je hoofd kennen. Het was echt heel ernstig. Het begon toen eigenlijk, maar er waren toen nog niet veel opties. Als je toen even terugdenkt aan de supermarkt. Ik bedoel, ik ben letterlijk geboren in 1990. Dus ik weet pas toen ik ongeveer, 10 jaar was of zo. Dat ik precies wist wat er in de supermarkt was. Maar dat was niet zoveel. Er was niet zo ontzettend veel keuze. En nu heb je zero ontbijtkoek, for God's sake. Ik bedoel, wie eet er nou ontbijtkoek zonder suiker? Wie eet er nou ontbijtkoek wat light is? Wie eet er nou pindakaas wat light is? Wie eet, weet je, alles is light, mager, fat-free, zero, plantaardig. Ik bedoel, als je alleen nog kijkt naar het plantaardige melkschap. Nou, geloof mij, in de jaren 90 was dat geen ding, hoor. Tenminste, wat ik me kan herinneren, moest je daar echt voor naar de biologische winkel. Volgens mij moest je naar de, god, hoe heette dat vroeger nou? Het heet nu de Ecoplaza. Het heette anders. Even de naam kwijt. Wij hadden dus allerlei van die biologische winkeltjes in de buurt, waar we altijd van die rijstemelk haalden. En sojamelk was natuurlijk altijd wel een ding. Maar heel veel mensen zijn intolerant voor sojamelk. Dus dan had je dan eigenlijk niet echt een alternatief. Het was eigenlijk allemaal niet echt te vreten. Laten we heel eerlijk zijn. Het was allemaal suikervrij. En ik spreek uit ervaring, want ik ben letterlijk als kind op een suikervrij dieet gezet. In een orthorectisch household opgegroeid, zoals jullie misschien al eerder hebben gehoord. En ook weer, mijn moeder bedoelde met de beste intenties. Het was niet omdat ze bang was dat ik ongezond zou worden. Het was meer omdat ze zei, jij reageerde gewoon heel slecht op suiker. En waarschijnlijk, en dat was voornamelijk toen ik, 8, 9 was. Toen begon ze dat te doen. En ik denk dat dat komt omdat ik op mijn 7e ben gebeten door een teek. En dat eigenlijk mijn zenuwstelsel al begon aan te tasten. Alleen ik ben pas erachter gekomen dat ik ziek was. Toen ik, 21,5, 22 was. Dus ik reageerde gewoon heel slecht op suiker. En dat is logisch, want de Borrelia bacterie voedt zich eigenlijk met suiker. Dus ja, dat is een beetje, mijn moeder merkte gewoon dat ik heel ziek werd als ik suiker at. Nu is dat gelukkig anders. Ik word niet ziek als ik suiker eet. Ik probeer wel niet zozeer alleen maar suikervrije of suikervervangende producten te kiezen. Want ik bedoel, ik woon in Zuid-Frankrijk en ik leef in het land van heerlijke taartjes en desserts en you name it. Maar bijvoorbeeld om een voorbeeld te nemen, is dat in mijn koffie neem ik wel bijvoorbeeld stevia in plaats van suiker. Maar als ik ergens ben, neem ik wel gewoon suiker en als ik het niet bij me heb. Dus dat doe ik wel. Terwijl ik voorheen, toen ik een eetstoornis had, nam ik dan een zoetje, omdat ik dan bang was voor de suiker vanwege de calorieën. Nu is het echt met een hele andere intentie vanwege mijn gezondheid, vanwege de ziekte van Lyme. Omdat ik heel veel auto-immuun responses krijgen. Als jullie trouwens hier ooit nog een keer een aflevering over willen hebben, horen, dan kan ik dat ook doen, hoe om te gaan met bepaalde intoleranties en allergische reacties in combinatie met herstel. Want ik kreeg hier namelijk ook een paar vragen over. Dus ik denk dat ik hier misschien of een Engelse podcast aflevering van ga maken of een Nederlandse. Dat valt nog te bezien. Maar goed, stay tuned. Maar hoe te herstellen in een leven waarin dieetcultuur eigenlijk on the forefront of anyone's mind is. Nou, het ding is gewoon zo dat op een gegeven moment moet je gaan accepteren dat jij hebt een genetische predispositie. Jij bent verslaafd aan restrictie. Jij bent verslaafd aan rigiditeit, aan compulsiviteit. Jouw brein is zo goed in dingen vermijden en dingen niet eten. Daar ben jij echt een ster in. Daar ben jij een uitblinker in. En daarom is het voor jou levensgevaarlijk om daarin mee te gaan. Wat ik eigenlijk altijd zeg tegen iedereen, het beste voorbeeld wat ik persoonlijk voor mezelf heb gebruikt en wat ik ook voor cliënten gebruik, is dat we hebben heel wat mensen in deze maatschappij die inmiddels ook sober curious aan het zijn. Dus die zijn aan het kijken van oké, hoe kan ik minder drinken? Of ik wil eigenlijk een tijdje niet drinken. En of dat nou voortkomt uit het feit dat ze misschien toch, weet ik veel, verslavingssymptomen vertonen. Geen idee. Ik bedoel, ik ken deze personen zelf niet, maar ik hoor dit heel veel in de media en al dat soort dingen. Maar goed, dat is even iets terzijde. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we leven ook in een maatschappij waarin alcohol drinken als iets heel normaals wordt gezien. Zeker in het land waar ik leef, in Zuid-Frankrijk. Ik bedoel, iedereen luncht met een glaasje wijn. Iedereen neemt na werk een glaasje wijn. Ik heb gisteren ook een lekker glaasje wijn genomen, maar echt een mini glaasje. Want ik had echt zoiets en ik had even zin in een wijntje. En dan drink ik er een paar dagen niet en that's it. En nou, zo gaat dat bij mij. Ik heb gelukkig dat gen overgeslagen, zoals velen van jullie inmiddels al weten. Maar we leven wel in een maatschappij waarin drinken, alcohol drinken, een heel normaal iets is. En als jij dus een alcoholist bent of een ex-alcoholist, wat gebeurt er dan? Dan moet je altijd eigenlijk jezelf verontschuldigen voor het feit dat je niet drinkt. Of altijd zeggen van ja, ik drink niet. En dan vragen mensen altijd, oh, waarom? Is dat vanwege, is dat een keuze? Of heb je een verleden met misschien alcoholisme? Want mensen zijn er best wel direct in wat betreft vragen. En ik vind dat ook af en toe, ik heb mezelf daar trouwens ook op betrapt dat ik dat in het verleden heb gedaan, wat super ignorant is. Want dat is aan die persoon om dat te vertellen. En een vriend van mij is ook recentelijk gestopt met drinken. En ik ga echt niet aan hem vragen van, oh, is dat vanwege een verslaving of dit of dat? Ik weet de echte waarheid, maar ik ga het niet vragen. Dus ik vind dat gewoon heel belangrijk, dat iemand daar gewoon zelf open en eerlijk over is. En de meeste mensen die zeggen dan vanzelf, ja, ik kan gewoon niet drinken, want als ik drink, dan ga ik gewoon, dan kan ik niet meer stoppen. En dan maak ik mijn leven kapot. Anderen hebben dat met ook weer drugs. In Nederland voornamelijk. Drugs in Nederland is zo genormaliseerd. Want hier in Frankrijk, in de rest van de wereld is het niet zo normaal. Hier in Frankrijk is het echt niet normaal om uit te gaan. En tuurlijk, er zijn mensen die lijntjes coke nemen. En alleen dat is allemaal ja iets wat ik niet zie. Want ja, ik leef gewoon niet in zo'n wereld. Maar ik weet wel dat het heel erg genormaliseerd is in Nederland. Dat als je naar een festival gaat, dat je dan gewoon een pilletje neemt. Ik weet nog wel dat ik heel vaak naar festivals ging met vriendinnen. En dat we echt naar elkaar keken van, god, wij zijn echt de enigen die niet aan de drugs zitten. Wij waren de enigen die aan de alcohol zaten. En de rest zat aan een flesje water. Omdat, nou ja, ik geloof dat, ik ben zo'n echt groentje wat betreft drugs. Dat alcohol drinken en drugs niet lekker samengaat. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Maar goed, anyway, lang verhaal kort. Al deze dingen zijn genormaliseerd. Maar just because it's normalized doesn't mean it's normal. Hè? Dus alleen al om het feit dat het geaccepteerd is en dat het genormaliseerd is in deze maatschappij, maakt het niet normaal. En maakt het ook niet normaal voor iedereen. Dus ik bedoel, als ik zeg, jongens, zoals jullie weten, neem ik medicatie voor mijn oogpijn. En ik neem dat af en aan wanneer ik dus een aanval heb. En soms zit ik er dan echt een week aan een flinke dosis. En dat is een medicatie die heel verslavend is. Alleen ik ben niet verslaafd. Maar ik weet dat mensen dit hebben misbruikt, deze medicatie. Omdat het eigenlijk een beetje hetzelfde effect geeft, schijnbaar, als heroïne. Waarvan ik echt... Ach, ik wil er niet eens aan denken. Als ik erover nadenk, krijg ik het al helemaal Spaans benauwd. Want dat, ik wil niet weten wat het met mijn lijf doet. Maar goed, ja, als ik het nodig heb, heb ik het nodig. Dus ja, het ding is gewoon dat heel veel dingen zijn genormaliseerd in onze maatschappij. Zoals dieetcultuur, zoals drugs, zoals alcohol. Maar betekent dat dat iedereen dan daar ook aan kan mee participeren? Nee. Sommige mensen kunnen gewoon absoluut niet drinken. Sommige mensen kunnen absoluut niet af en toe een pilletje nemen. Sommige mensen kunnen absoluut niet op dieet. Zoals wij, zoals ik ook. Ik kan zal nooit meer op dieet kunnen. Ik ben nog steeds de persoon dat als ik naar een arts ga voor mijn Lyme, die zegt, hey Daan, je moet op dit protocol, zeg ik altijd, nee, dat gaan we niet doen. Ik ben gewoon bang dat het dan weer misgaat. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat uiteraard voorkomen. Dus hoe moeilijk het ook is om hiermee om te gaan, het allerbelangrijkste is A, je grenzen aangeven. Dus als je continu jezelf omringt met mensen die continu met, nou ja, dieetcultuurachtige dingen komen, het daar continu over hebben, mag je het onderwerp gaan veranderen. Maar je mag ook gaan kijken naar je vriendschap en gaan reflecteren op, hey, zijn dit eigenlijk wel de personen waar ik mezelf mee wil omringen in dit stadium van mijn leven? Want ik sta er eigenlijk heel anders in. En je kan zelf natuurlijk ook zeggen, luister, dit is my take on it. Dit is mijn visie op, hè, dit hele gebeuren. En kijk hoe ze reageren. En als zij zoiets hebben van, nou, dat is achterlijk. Nou ja, dat is lekker hun mening. Maar geef vooral je grenzen aan. Als jij zoiets hebt van, dit is echt veel te veel, dit kan ik niet aan, dan moet je dat vooral aangeven. Maar wat mij heel erg gerust heeft gesteld ten tijde van herstel, is dat ik wist, oh my god, ik leef in zo'n verschrikkelijke dieetcultuur waarbij iedereen bezig is met hun lijf en met eten. En ach, ik wilde eigenlijk een voorbeeld gaan benoemen, maar ik wil het eigenlijk niet benoemen, want nou, weet je wat, ik ga het gewoon benoemen. Oké, een van mijn allerbeste vrienden, en hij zal dit toch niet luisteren, want hij is Brits. En sterker nog, als hij dit luistert, is dat geen enkel probleem. Want hij spreekt geen Nederlands, maar hij weet dat dit... ik zal hem het ook in het echt uitleggen. En ik verbaasde me erover. Hij is een van mijn allerbeste vrienden. En we kennen elkaar al best wel een tijdje. We kennen elkaar, denk ik, 7 jaar. En hij zei tegen mij, hey Daan, ik heb een weegschaal. En die is echt geweldig. Die weet niet wat je mist. Het is echt een ding dat weegt. Dat meet vet en botten en whatever. En ik ken deze weegschalen. Want ik heb gewerkt met een diëtiste een tijdje. Die ook cliënten van mij woog. Bijvoorbeeld als er refeeding syndroom was. En zij had zo'n weegschaal. Maar ik dacht dat hij een grapje maakte. Dat hij dit gewoon voor zichzelf, nou ja, dat hij had gekocht. En dacht van, wow, wat vet. En hij zei tegen mij van, ja, want hij komt namelijk mijn bezoeken in Frankrijk. Hij komt dus voor mijn verjaardag. En hij zei, ja, ik neem er eentje voor mee voor je verjaardag. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik zat destijds aan de medicatie. Ik had ontzettend veel oogpijn. En ik dacht echt dat hij een grapje maakte. Blijkt dus dat hij het echt meende. Dat hij dit dus als mijn verjaardagscadeau heeft gekocht. En letterlijk wilde meenemen in een carry-on. Nou, snappen jullie het nog? Dus ik zit in een groepsapp met twee andere jongens. Dus zijn allebei vrienden van mij. Ze komen dus met z'n tweetjes. En ik zei tegen deze vriend van mij persoonlijk. Ik zei, luister, ik weet nou niet of je een grapje maakte, maar mocht het echt zo zijn dat je die voor mijn verjaardag hebt gekocht, weet dat dit echt niet kan. Het is een beetje omdat je, nou ja, ik dacht, ik moet even een voorbeeld gaan benoemen, want anders voelt hij zich misschien op steentjes getrapt. Ik zei, je moet het zo zien dat het is een beetje een glas wijn geven aan een ex-alcoholist. Dat gaat gewoon mis. Dus als je mij een weegschaal voor mijn verjaardag geeft en die staat in mijn slaapkamer of in mijn badkamer, ja, ten eerste, wat moet ik ermee? Ten tweede, ja, waarom zou ik mezelf gaan tempten om vervolgens dat ding in huis te hebben. Er is een kans dat ik er dagelijks op sta. Maar goed, dus hij was echt gewoon verbaasd. Nou, ik was verbaasd dat hij verbaasd was. Snappen jullie het nog? Is een van mijn beste vrienden. Dus hierbij probeer ik eigenlijk te zeggen dat je kan nog lullen als brugman. Vertellen hoe ernstig je eetstoornis is en hoe ernstig bepaalde dieetcultuur, gedragingen, overtuigingen, gezegdes, wat voor een invloed dat op jou heeft. En mensen snappen het nog steeds niet. Dus ook wat betreft, weet je, mijn vader zal nog steeds dingen tegen mij zeggen. En dat ik denk, gast, sorry, maar je snapt toch wel dat ik dit nooit meer kan doen, hè? Hij zegt nog heel vaak vandaan, je moet aan dit dieet of aan dit protocol vanwege mijn Lyme. Oh my god, het is verschrikkelijk. Het is wat dat er gaat, mensen snappen het niet, willen het niet snappen. En that's fine, weet je, that's their prerogative. Maar het gaat er uiteindelijk om dat jij, you need to have your own back. En wat betreft dieetcultuur, het is gewoon letterlijk de vergelijking van, oké, jij hebt een eetstoornis, jij kan nooit meer op dieet, jij kan nooit meer naar dieetcultuur luisteren. Het is hetzelfde als een ex-alcoholist die af en toe een glas wijn neemt. Jij kan gewoon nooit meer een juice cleanse nemen of whatever. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus hoe ga jij herstellen in een dieetcultuur of een maatschappij waarin iedereen op dieetcultuur of dieet is en waarbij alles draait om dieetcultuur? Dat is om letterlijk je rug te keren naar dieetcultuur. Echt met een big middle finger. Want het is echt een kwestie van vaarwel zeggen hiertegen. En ik weet hoe moeilijk dat is. En dat betekent ook bepaalde harde grenzen aangeven bij bepaalde mensen in bepaalde situaties. Maar echt weten dat jij nooit meer die kant op gaat. Nooit meer. Het is echt nu en voor altijd vaarwel zeggen en that's it. Maar betekent dat het niet moeilijk is? Nee, absoluut niet. Het is moeilijk. Het is lastig. Er zullen momenten zijn dat je denkt, oh god, damn it. Wat is het toch irritant om te herstellen in deze maatschappij? Dat is het ook. Ik heb nog steeds periodes in mijn leven dat ik denk, Jezus, wat irritant. Dat deze mensen het weer over dit of over dat. Ik zit echt af en toe letterlijk met mijn ogen te rollen van, oh god, hier gaan we weer. Ik erger me er meer aan in plaats van dat ik natuurlijk getriggerd word. Ik word al lang niet meer getriggerd. Het is meer van, ik zeg altijd, ja, is leuk voor jou dat jij dat doet. Maar ja, ik kan dat nooit meer en ik wil dat ook niet meer voor de rest van mijn leven. En ergens is het zo fijn, want ik ben niet meer at war with my own body. Ik heb food freedom en dat is wat we willen, toch? Dus ja, uiteindelijk, who's winning here? Dus uiteindelijk is het letterlijk afscheid nemen van dieetcultuur door er nooit meer op in te gaan. Dat is eigenlijk in feite wat het is. Oké, we gaan hem afronden hier. Het is een wat kortere aflevering voor vandaag. Ik hoop dat deze aflevering enigszins helpt en ik ben hier weer volgende week. Bye! Hey there my friend, dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden, vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!